Er is echt niks dat je niet weet, hè, Huguette?
Ik probeer zoveel mogelijk te weten, ja.
Dan kan je van elk huis waar we wandelen zeggen wie er woont, wie de kinderen zijn, wat ze doen.
Mensen interesseren mij niet. Toch geen geroddel.
Als je gaat wandelen, kan je de haast uit je hoofd halen en ruimte maken voor nieuwe ideeën. Of, zoals Albert Einstein het ooit omschreef, de benen zijn de wielen van de creativiteit. Hey, ik ben Xavier Taverne, jouw gids op deze geweldige wandeltrip door West-Vlaanderen. Ik ben geboren en getogen in Beernem, maar nu helemaal thuis in de bruisende stad aan zee, Oostende. In deze potwalk ga ik, samen met jou en een lokale gids, wandelen, ontspannen en ook iets bijleren. Ben jij klaar om de geheimen te ontdekken van de Sint-Idesbald erfgoedwandelroute? Kom maar mee, we zijn weg. In deze aflevering ontdek ik de erfgoedwandelroute in Sint-Idesbald. En mijn gids is Huguette Dek. Zij is kokzijdeambassadeur en gemeentelijke gids van de Delvaux-wandeling in Sint-Idesbald.
Dag Huguette.
Dag Xavier.
Ik ben blij om jou te zien. Jij weet alles over de streek waar we vandaag zijn.
Niet alles, maar wel veel, denk ik.
Want je bent al hoe lang gids?
Hier in Kokzijde al 17 jaar.
Maar je klinkt niet Kokzijds.
Nee. Ik kom oorspronkelijk uit het binnenland. Ik kom van op de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant. En ik ben wat men hier noemt een aangespoelde.
Je hebt het licht gezien op een gegeven moment?
Ik heb het prachtige licht van Sint-Idesbald gezien.
En van West-Vlaanderen gezien.
Ja, inderdaad.
Jij bent mijn gids. Heel fijn. Welke wandeling gaan we doen?
We gaan vandaag de Westtoer erfgoedwandelroute doen, die u heel gemakkelijk kan volgen, want die is aangeduid door grondspijkers die prima aanduiden langs waar dat u moet wandelen. En die brengt ons langs de mooiste plekjes van Sint-Idesbald en voornamelijk de plekjes waar ooit een hele grote schilder gewandeld heeft, geleefd heeft, en dat was Paul Delvaux.
Alle geheimen van Paul Delvaux komen we te weten in deze wandeling en Huguette, ik vertrouw helemaal op jou.
Oké, je kan mij vertrouwen.
Dat is goed. Huguette, we staan hier bij de officiële start van de wandeling.
Ja.
Op de dijk, vlak aan het zand. Nu, je loopt die wandeling zoals je wil natuurlijk. Maar dit is wel de start.
Dit is de start. En dit is meteen ook de wieg van Sint-Idesbald. Want het eerste gebouw dat ooit in Sint-Idesbald gebouwd is, dat staat op de plaats van het huidige Résidence des Dunes, rechtover het horloge, hè, dat we zeggen. Ja. En dat was de Chalet Bertrand, genoemd naar de man die het uitbaatte. Je kon daar een koffietje drinken, je kon daar een gebakje eten, maar je kon het bijna niet bereiken, dat was het probleem. Toch moet dat goed gedraaid hebben, want een paar jaar later is die chalet vervangen door een hotel, het Hotel des Dunes. En dat Hotel des Dunes, dat heeft er heel veel jaren gestaan. Dat stond er ook nog toen Paul Delvaux hier in 1945 voor de eerste keer aangekomen is in Sint-Idesbald.
De erfgoedwandelroute in Sint-Idesbald, 5,5 kilometer.
Ja.
1,5 uur, zeggen ze.
Het zal wel wat langer zijn. Tenzij dat u natuurlijk stapt en stapt, dan is dat geen enkel probleem. Maar ik ga ervan uit dat u toch de mooie huizen wil bewonderen. Genieten van de natuur die we passeren. Dat moet je nu eenmaal doen, inderdaad.
Je vindt er een vuilbak. Het is toegankelijk voor iedereen. Je kan er zelfs met een buggy langs. En je hond is ook welkom.
Want wij gaan niet in natuurgebied. Je kan dus gewoon je gewone schoenen of je gewone sandalen aanhouden. Je moet geen regenlaarzen aandoen.
Een inclusieve wandeling.
Ja, zo is het.
Huguette, lead the way in slecht Nederlands. Zeg maar, welke kant moeten we op?
Goed, we gaan die kant uit.
Huguette, wat mij opvalt is dat als we hier langs de kust lopen, vaak is de kust heel hoog gebouwd. Hier in Sint-Idesbald heb je wel nog het gevoel dat het allemaal iets... Ja, mag je dat zeggen? Iets kleiner, iets gezelliger is misschien?
Ja. De laatste tijd is men daar heel strikt op. Vroeger was dat een beetje minder. Maar hoogbouw is zeer beperkt. Tot een aantal bouwlagen vlak aan de dijk. Hoe meer je naar het binnenland gaat, hoe lager de huizen moeten zijn.
Okay.
En eens dat je eigenlijk voorbij de Koninklijke Baan bent, de trambaan, heeft men nog twee bouwlagen in een dak. En dat is het.
Okay.
Om het dus gezellig te houden.
Ja, want zelfs dit eigenlijk vind ik al vrij atypisch voor de kust. Ja. En dat dit hier nog niet volgebouwd is, is ook gek.
Ha, dat dit niet volgebouwd is, dat heeft zo zijn reden.
Ah.
Want Ginder, dat is de Bellevue, Villa Bellevue.
Ja.
En de eigenaar, dat was verschillende entiteiten, de eigenaar van het meest rechtse deel, die had bedongen dat hij voor altijd zeezicht zou hebben.
Oeh.
Dus moest er een opening blijven.
Ma.
En dat was te smal om nog iets tussen te zetten.
Schitterend. Goed gezien van die mensen.
Ja. Wat u hier kunt goed zien, als we van de start van de wandeling naar de Miekehil lopen, dat is het hele brede strand dat wij hier hebben. En dat is typisch voor deze kant, ja, voor Bachten de Kuppen eigenlijk, voor achter de IJzer. Dat is dat wij een hele lange strand, een heel groot strand hebben.
En je moet ook niet van de dijk met een trapje naar beneden. Hier loopt de dijk gewoon over in het zand.
Hier, dat stukje van Sint-Idesbald wel. Wanneer je meer richting Kokseide gaat, dan heb je wel trapjes naar beneden.
Oké. Okay.
Maar de zee die zit heel ver. Het is niet zoals in Raverszijde, waar de zee tot aan de dijk komt. Nooit, hè. Nooit.
Dit is een soort berg.
Een imposante duin.
Berg is misschien wat overdreven, maar een imposante duin, dat zeg jij dan weer beter.
Ja. En die heet de Miekehil. Een hille, dat is een heuvel in het West-Vlaams. En Mieke, dat was de naam van de jongste dochter van de persoon die dat hier gekocht heeft, die duin. En die duin die is gekocht door Dumont.
Iemand heeft dat gekocht?
Heeft het hele domein gekocht.
Waarom zou je een heuvel kopen?
Als hij dat gekocht heeft, stond daar al een huisje op.
Okay.
En het was de bedoeling...
Hij dacht alleen de heuvel. Nee.
Die man die dat gekocht heeft, Dumont, was een architect uit Brussel ook weer. Altijd Franstaligen. En hij had 13 kinderen. Hij had 11 jongens en 2 meisjes. Het jongste meisje heette Mieke. En dat was eigenlijk een speelterrein voor Mieke. In der tijd heette dat niet Miekehil. Het gebouw dat er bovenop stond was oorspronkelijk een houten chalet. En dat heette de Chalet de Saint-Idesbald of de Laiterie du Toboggan. Nu, Chalet de Saint-Idesbald, dat spreekt voor zich. Maar Laiterie du Toboggan, Laiterie, het was een melkhuisje, een tiro.
Van de glijbaan.
Van de glijbaan. Op de duin liep er een glijbaan naar beneden. En dat was Plopsaland avant la lettre. met zo'n houten sleetje, een beetje ingevet, konden de kinderen van de glijbaan glijden. En ondertussen konden de ouders zich boven vermaken met een koffietje of wat lekkers om te drinken.
Is dit nu ook een plek in de winter waar je... Want ik weet dat je de hoge blekker hebt. Maar is dit nu ook een plek waar in de winter, als het gesneeuwd heeft, je zeg maar met een slee naar beneden zou kunnen schieten?
Je zou dat kunnen, ja. Je zou dat kunnen.
Want het is wel best hoog.
Of het is...
Het is een duin is een duin, maar dit is echt... Ja,
het is een hoge duin, ja. En daar bovenop staat dan de villa van Mieke, die ondertussen een stenen villa geworden is.
En over welke tijd spreken we dan?
Wij spreken over de jaren 20, wanneer de houten chalet vervangen is door een stenen chalet. Maar op dat moment was er nog altijd de glijbaan. Na de Tweede Wereldoorlog was er van de glijbaan geen sprake meer. Het is wel nog gedeeltelijk eigendom van de familie Dumont.
Dus de glijbaan is met de Tweede Wereldoorlog ook gewoon verdwenen?
Ja, ja.
Hebben de Duitsers het kapot gemaakt?
Nee, nee, dat was gewoon een houten glijbaan die men aanbracht begin van het seizoen. En dan, ja, dat liep eens richting deze kant op, richting het strand op.
Ah, het was niet iets dat een heel jaar bleef staan?
Nee.
Ah,
nee.
Oké, op die manier.
Het was ook zo in de Tweede Wereldoorlog, maar dat... Even terloops, was er op het strand een mijn ontploft. En het dak van de letterie die was stuk. En toen heeft men moeten een stuk grond verkopen om dat dak te kunnen herstellen, om aan liquide geld te geraken. Men heeft toen gedacht, we gaan een stuk verkopen waar er toch nooit iets zal komen op het strand. Een paar jaar later stond er een villa daar beneden op het strand... Pal in het zicht van Miekehil.
Oeh.
Ja, Limouet.
Ja, dan toch de macht van het geld.
Ja.
dan komen we toch weer in zo'n straat waar je verdorie graag zou wonen, vind ik.
Zeer.
Prachtige huizen staan er hier.
Het zijn huizen, vooral aan onze rechterkant, voornamelijk uit de Belle Époque-periode. De periode voor de Eerste Wereldoorlog. Grote huizen waar grote families naartoe kwamen. Die ook heel, heel typisch die cottage-stijl weergeven die toen populair was. Die is ontstaan in Engeland en die zorgde ervoor dat de mensen vanuit Londen die in de rat race zaten van het industriële, dat zij buiten de stad konden tot rust komen. En zo kwamen de Brusselaars voornamelijk, kwamen hier ook tot rust. Zij kenden in Brussel die lange huizen van vooraan licht en dan een paar plaatsen waar dat er geen licht was. En wanneer zij hier naar de kust kwamen, dan wilden zij vanuit elke kamer zoveel mogelijk contact met de natuur. Dus hadden zij een voordeur in het midden van het huis en hadden zij erkers die naar buiten sprongen, hadden zij terrassen.
Als er maar licht binnenkwam.
Inderdaad. Het was ook zo dat zij terrassen hadden die overdekt waren. Want zij wilden dus wel de goede lucht, maar ze wilden niet bruin worden. Want bruin, dat was voor de arme mensen. Zij wilden dus, het waren alleen de mensen die werkten, die bruin waren, die in de zon kwamen. En wanneer zij bijvoorbeeld naar het strand gingen, dan hadden zij hun parasolletje boven hun hoofd.
Omdat niemand maar zou denken
kleren.
Dat het gewone werkmannen waren.
Wanneer zij gingen zwemmen, dan werden zij met een kar, met een paard in zee getrokken. En dan gingen ze pas wanneer ze in zee waren, uit het water. Hier de zeepanelaan, waar we nu zijn. Zeepanelaan verwijst trouwens naar de oude naam van Sint-Idesbald. Want je had zeepannen, dat was het gehucht waar de vissers woonden. En zeepannenbaden, dat was dan dit stukje. Nu, de Franstaligen die hier kwamen, die konden dat niet uitspreken. En Sint-Idesbald, die was juist zalig verklaard een 20-tal jaar eerder. En Sint-Idesbald, dat klonk een beetje mooier dan zeepannenbaden. Het was ook in de zeepannenlaan dat Paul Delvaux logeerde toen hij in 1945 hier voor het eerst kwam. Zijn vrouw, Suzanne, die had hem met een drogreden eigenlijk naar de kust gestuurd, waarschijnlijk om een beetje rust te hebben. Mm-hmm. En hij logeerde hier in een pension au bon gîte voor enkele dagen. Nu, zijn geld raakte op. Hij deed een trucje met een aquarel dat hij verkocht aan de uitbaatster voor 4 dagen kost en inwoon, wat dus goed betaald was. Maar ja, dan nadien moest hij terug naar huis en hij had helemaal geen zin en hij moest nog een boodschap doen voor de directeur van het museum. Maar toen hij dan zo mistroostig op de strandlaan stond, dan zag hij juist die directeur komen samen met een kunstenaar, Georges Graar. Georges Graar, een beeldhouwer die hier al woonde van in de jaren 30, die hij ook kende. En Georges die heeft toen gezegd, ja, maar als je niet graag naar huis gaat, ja, kom dan gewoon bij ons logeren. Hij is daar nog meer dan 6 weken gebleven, zonder een frank op zak. Georges die gaf hem materiaal om aquarellen te maken. Hij zat soms midden op de strandlaan aquarellen te schilderen. En die werden dan verpatst aan de toeristen voor 5000 frank. En op die manier betaalde hij zijn kost en inwoon bij Georges.
Dan zijn er eigenlijk heel veel Delvaux's verkocht voor een spotprijs.
Aquarellen, inderdaad. Ja, er zijn heel veel aquarellen van de hand gegaan voor heel weinig geld op dat moment.
Die nu heel veel geld
die
waard zijn.
Die nu heel veel geld waard zijn.
En zijn die al allemaal opgedoken? Want je hebt nu al een paar keer verteld dat Delvaux hier en daar schilderijen verkocht voor een spotprijs. Zijn al die aquarellen uit die tijd al opgedoken?
Van de meeste weten we wel waar ze zijn.
Okay.
Dus er is een paar jaar geleden in het Delvaux Museum is er een tentoonstelling geweest over de lokale aquarellen. En dan heeft men geprobeerd om zoveel mogelijk privé-eigenaars op te sporen om in bruikleen te geven voor de tentoonstelling. Dus op die manier weten we
En dat
we
kon
het wel.
Anoniem misschien.
Ja. Ja, maar die aquarellen, dat valt wel mee. Het zijn voornamelijk de enorme schilderingen die heel veel geld gingen. Tot zelfs enkele jaren geleden, een paar miljoen dollar heeft men gevraagd voor op een veiling voor een schilderij. Dus
Dat is veel geld.
Ja.
We komen stilaan bij het pronkstuk van deze wandeling, noem ik het dan maar even, Huguette. Dat is het Paul Delvaux Museum.
Inderdaad, ja.
Wat gebeurde daar? Wat is de historische waarde van dat pand?
Ja, het gebouw waar het Paul Delvaux Museum gevestigd is, het Vlierhof heette dat, dat was oorspronkelijk een vissershuis, gebouwd in de jaren 1800. Toen die visser gestopt is, heeft een kunstenaar dat gekocht en dat is dan achterin volgens een atelier geweest, een dancing geweest, een terras geweest, weer een dancing, weer een brasserie. Op een bepaald moment, halverwege de jaren 1900, stond het leeg. Zo'n beetje te verkrotten. En toen heeft de Delvaux-stichting, die in 1979 opgericht is, met als doel het werk van Delvaux te beschermen, want ondertussen was die man al in de 80, hij was geboren in 1897, heeft men gezegd, ja, Paul Delvaux, die verdient toch een museum. Nu, dat was oorspronkelijk het idee van de gemeente, maar dat bleef steken op, ja, waar gaan we dat vestigen? En toen zei de stichting, als dat hier nog lang duurt, dan gaat Paul Delvaux zijn museum nooit meegemaakt hebben. Dus hebben zij, toen het Vlierhof te koop kwam, dat aangekocht en privé zelf daar een museum ingericht. In wat men toen nog de Kabouterlaan noemde. Want in het begin van die laan stond er een villa, de Kaboutertjes. Dus was het de Kabouterlaan. Men heeft op 6 weken tijd heeft men het omgevormd tot museum.
6 weken?
Op 6 weken tijd. Heel klein, heel intiem, maar ja, Paul Delvaux die was in de wolken. Hij woonde op dat moment in Veurne, aan het stadspark. Met zijn vrouw Annemarie, met Tam, kwam hij elke dag vanuit Veurne, hier in de namiddag, naar de tea room die erbij hoorde. En daar konden zij zich zo'n beetje afzonderen. Daar kon hij tussen het publiek, kon hij tussen het publiek lopen. Het was geen grote prater. Paul Delvaux was heel timide, heel teruggetrokken. Niet de grote ster. Het was een heel gewone man. Hij was groot. Hij liep zelfs zo'n klein beetje gebogen. Van dan ben ik een beetje kleiner, dan val ik niet zo op. En ook uiterlijk zou je hem geen starallures gegeven hebben. Het liefst liep hij in een overhemd waar hij de mouwen uitgesneden had en die aan de kraag helemaal open stond. En met een alpinopetje op zijn hoofd. Dus een heel gewone, simpele man.
Ja. We kunnen ook gewoon binnen wandelen. Hier, we lopen op Foundation Paul Delvaux Museum.
Ja, inderdaad. Je hebt hier de mooie tuin. En we zien aan het gebouw dat daar aan veranderd is. Oorspronkelijk, zoals ik zei, heel klein, maar daar zijn verschillende bijgebouwen bijgezet, stukken bijgebouwd. En u zou het misschien niet zeggen, maar men heeft een tentoonstellingszaal van meer dan 1000 vierkante meter. Want recht over het Paul Delvaux Museum zit er een parking. En achteraan de parking is er een hek en dat is het licht- en luchtvenster van de ondergrondse zaal die onder de straat doorloopt.
Oké, dus de plek waar we nu op staan, hieronder zit die
zit het volledige Delvaux Museum. Ja, meer dan 1000 vierkante meter. Helemaal ingericht zoals hij het wou. Dat wil zeggen met gedempt licht waar zo geen echt spotlights op zitten, maar heel intiem. Heel gezellig, heel sober.
En hoeveel werken hangen er van Paul Delvaux in het Paul Delvaux Museum?
Ik denk iets van een 30-tal grote doeken. Maar er staan ook heel veel tekeningen, etsen, aquarellen. Er staan heel veel zaken die hem geïnspireerd hebben. Kleine treintjes bijvoorbeeld, want dat speelde een prominente rol. Zijn skelet, Oscar, waar hij schilderingen van maakte. Dus heel veel kleine hebbedingetjes die daar tentoongesteld zijn. Op het terras zaten ze dus heel vaak, hij en zijn vrouw. En de ironie is dat Paul Delvaux op latere leeftijd bijna blind geworden is. Er was alleen nog een klein stukje in zijn linkeroog waar hij mee kon zien. En zelfs in die toestand schilderde hij nog aquarellen en tekende hij nog. En hij zei altijd van, ja, het is misschien wel erg dat ik niet meer kan zien. Maar er zijn andere dingen in het leven waar je kan van genieten. Een goed glas wijn bijvoorbeeld. En dat kon hij hier dus ten volle doen. En hij zei, dit is mijn zonneschijn, mijn paradijsje aan de kust. Deze plek hier.
We wandelen door, mag ik het pittoresk noemen?
Je mag dat zeker pittoresk noemen, ja, inderdaad. We zitten hier te midden van de huizen die allemaal gebouwd zijn in het interbellum tussen de twee oorlogen. En dat was in feite het moment dat er heel veel toeristen naar Kokseide kwamen en dat er heel veel huizen hier gebouwd werden.
Maar het zijn nog echt de oude huizen. Het is nog niet kapot gemaakt door nieuwe architectuur.
Nee. Op sommige plaatsen wel. Op sommige plaatsen heeft men huizen wel vernieuwd, veranderd, platgegooid en vervangen door nieuwe. Maar je hebt hier een hele mooie staalkaart van wat mensen hier bouwden. En dat is meestal solitaire woningen op kleine perceeltjes grond. En als dat hele grote percelen waren, dan werden die door erfgenamen vaak verkaveld om een tweede stuk te verkopen.
En zo'n beetje meer inkomsten te hebben.
Voilà, dat is het. Linksaf.
Linksaf?
Ja.
En dan hoor ik al wat auto's, want we zaten eigenlijk in een heel rustig deel. Maar hier wordt het wel wat drukker.
Ja, hier komen we op de Strandlaan, heet het. En de Strandlaan, dat was de verbinding van het oude vissersdorp met de zee. Het was vroeger gewoon een zandwegel die de vissers namen om naar de zee te gaan. Mm-hmm. En het is heel typisch wanneer je op een landkaart kijkt en je hebt een gemeente die bestaat uit dorp en bad, dat er vanuit het dorp loodrecht een weg naar de zee loopt. En dat is dus de kortste weg naar de kustlijn eigenlijk.
Dat zie je inderdaad in heel wat plekken aan de kust. Hè, dat je een hele lange baan hebt. En als je door zou rijden, dan kom je eigenlijk in de zee terecht.
Ja, inderdaad.
Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar welke richting zijn we nu aan het opwandelen?
Nu gaan we meer richting binnenland. We gaan nu eigenlijk richting Kokseide. Mm-hmm. En we komen straks terecht aan Het oudste restant uit de geschiedenis dat er nog is van Kokseide Sint-Edesbald. En dat zijn de resten van de voormalige duinenabdij die hier gestaan heeft.
De duinenabdij, wat is daar nog van overgebleven, Huget?
Kijk, wanneer wij nu bovenop de Meulenwal, de Molenberg gaat staan, dan hebben wij een heel mooi zicht op de archeologische site die overgebleven is. We kunnen rond de molen wandelen. De molen die er toen Paul Delvaux hier kwam in 1945 en dan de jaren nadien dat hij hier gewoond heeft, die was er toen nog niet. De molen die had de godsdienstoorlogen niet overleefd. En het was ook zo dat de abdij die er gestaan had van in de jaren 1100, dat die met enorme moeilijkheden te maken had. Op een bepaald moment is zij zelfs volledig overspoeld door het zand van de Hoge Blekker. De Blekker die gestart was aan de kustlijn, dat was een wandelende duin. En die is dus werkelijk gepasseerd pal over de site van de abdij. Nu, die heeft, dat is allemaal bedekt geweest onder het zand, tot na de Tweede Wereldoorlog. Dus toen Paul Delvaux hier jaar na jaar kwam, heeft hij de site stilletjes aan van onder het zand zien verschijnen. Hij heeft toen ook gezien, bijvoorbeeld, dat er heel veel skeletten opgegraven werden. En skeletten die waren heel belangrijk in het werk van Delvaux. Ook al voordat hij die skeletten van de abdij gezien had, hoor.
En waarom waren of zijn skeletten zo belangrijk in dat werk van Delvaux?
Op een bepaald moment heeft hij tal van werken geschilderd, heel dromerige, surrealistische werken, waar die skeletten een prominente rol in speelden. Hij heeft bijvoorbeeld een ecce homo nageschilderd, volledig opgebouwd uit skeletten. Ga eens naar het museum, dan kunt u dat prachtig bewonderen allemaal. Maar waar wij nu staan, op de site, zijn er meer dan 1300 skeletten opgegraven. Van monniken die daar begraven waren.
En wat is daarmee gebeurd?
Die zitten voor een groot gedeelte bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. En daar doet men studie op welke ziektes ze hadden, hoe oud die mensen geworden zijn, die dingen allemaal.
U hebt de naam Paul Delvaux is al een paar keer gevallen. Wanneer is hij hier aanbeland? Wanneer is zijn link met dit stukje Vlaanderen begonnen?
Hij kwam oorspronkelijk uit Brussel. En hij was al een eerste keer in Kokseide geweest in 1935. En toen had hij gezegd, ik kom snel terug. Maar ja, de oorlog is dan uitgebroken. En uiteindelijk was het 1945 toen hij hier terug in Kokseide, in Sint-Idesbald dan, dat stukje Kokseide, aangekomen is.
Was het een goed voederen, denk je, tussen Delvaux en Kokseide?
Zeker. Heel zeker.
Ja. Ik zie het aan de pretoogjes die je erbij hebt. Ja. Waarom ben je dat zo zeker?
Ik ben dat heel zeker, omdat hij de eerste keer gezegd had, ik ben 8 dagen weg en hij is bijna 2 maanden gebleven.
Dat zegt genoeg, hè?
Ja, en hij kwam dus jaar na jaar na jaar, kwam hij telkens in de zomer terug. En het was zo erg dat hij eigenlijk een huisje gebouwd heeft in de Noordtuinen, in het domein dat we hier vanop de molen kunnen zien. We zien hier, als we de ene kant op kijken, het bosrijke van de duinen, de andere kant het zanderige van de duinen. En in dat bosrijke gedeelte heeft Paul Delvaux in de jaren 50 een vakantiewoninkje laten bouwen. En hier kwam hij dan 1/2 jaar per jaar naartoe om te genieten van de stilte, van de rust.
Hij verdeelde zijn tijd dan tussen Brussel
zijn tijd.
En de kust.
Ja, want hij gaf les aan, de academie in Terkameren. En ja, op dat moment natuurlijk moest hij tijdens het schooljaar daar zijn cursussen geven. En in de zomers kwam hij dan hier naartoe. Van het moment dat hij dan gepensioneerd was, heeft hij meer tijd hier doorgebracht. Maar ze zaten daar midden in de duinen, hij en zijn vrouw. En op dat moment ging hij al naar de 70 naartoe. En toen hebben zij geoordeeld dat het voor hun eigen gemak beter was dat zij verhuisden naar een stad. En dan zijn ze verhuisd naar Veurne. Daar hebben zij een woning gekocht. Eerst een klein woningje aan het stadspark, waar zij heel rustig zaten met zicht op de kerk. Ze zaten ook eigenlijk vlak bij alle winkels. Maar op dat moment verdeelden ze hun tijd nog tussen Brussel en Veurne. En dan, vanaf 1984, hebben ze Brussel volledig achter zich gelaten, hebben ze een groter huis gekocht in de Zwarte Nonnenstraat in Veurne en zijn ze daar gaan wonen.
Dit is heel mooi, bijna pittoresk. Wat is dit?
Dit noemen we de Keunenkapel.
De
Keunenkapelle. De Keunenkapelle, voilà.
De Keunenkapelle. En wat gebeurt er in die Keunenkapelle?
Geen erediensten meer, al lang niet meer.
Het ziet er ook niet echt uit als een traditionele kapel, hè?
Het was een kapel. De Keunenkapel die is in 1906-1907 gebouwd als eerste kapel eigenlijk van de gemeente. Sint-Idesbald. Op dat moment waren er nog bijna geen huizen. Maar het was een attractiepool voor de toeristen die kwamen, dat er een kapel in de buurt was. Dat men niet ver moest gaan.
We wandelen intussen op een kasseipad dat er naartoe leidt met een paar trappen. Het is een beetje klimmen.
Ja, de Keunenkapel staat op een duin. Bovenop een duin. En die is gebouwd als kapel. De mensen die kwamen hier en tot 1935 heeft dat hier ook dienst gedaan als kapel. Maar op dat moment waren er al zoveel toeristen dat er meer mensen buiten stonden om de dienst te volgen dan dat er binnen konden.
En dat er meer mensen kwamen voor het niet-religieuze dan het religieuze.
Ja, men heeft toen gezegd van kijk, we gaan in de strandlaan, de grote laan van naar de kust naartoe, gaan we een nieuwe kapel, een nieuwe kerk bouwen, een grotere. En op dat moment werd dat hier natuurlijk, werden de erediensten verplaatst.
Dat is maar groot dan, is het ook niet.
Het is ook niet groot.
Ik snap dat mensen buiten stonden.
Ja. Het is dan nadien een vakantiehuis geworden.
Ook alweer.
En de laatste jaren van het bestaan, voor het eigenlijk gemeente-eigendom geworden is, stond dat hier eerlijk gezegd te verkrotten. Toen heeft de gemeente dat aangekocht. En nu is dat een tentoonstellingsruimte waar in de zomer, telkens voor een aantal weken, kunstenaars mogen komen tentoonstellen die ofwel van kokzijde zijn, ofwel iets met kokzijde te maken hebben.
Okay. Ik ga eens piepen door het raam. Ugetje zei al dat die wandeling, dat we die kunnen volgen. Ik heb jou mee gelukkig, maar als we jou niet mee hebben, dan is dat met spijkers op de grond. Hè. Wat staat er eigenlijk op die spijkers?
Wel, je hebt telkens twee spijkers. Je hebt eentje die de richting aangeeft, naar links of naar rechts.
Ja.
Of rechtdoor. Ja. Maar je hebt er ook eentje en daar staat een gebouwtje op afgebeeld. En als je goed kijkt, dan is dat die Keunenkapel hier die daarop staat.
Ja. En Westoer heeft dat gekozen?
Westoer heeft dat gekozen.
Ugetje, we lopen hier langs... Die grote baan, hè, waar je rechtstreeks van in de zee zou rijden, daar had je het al eens over. We kwamen hier net een dagbladhandel tegen Oscar, maar het is niet zomaar een dagbladhandel.
En nee, het is altijd een sigarettenwinkel geweest waar je ook filmrolletjes kon uitwisselen, waar je kranten kon kopen. En het is een van de bijzonderste plaatsen van het leven van Paul Delvaux hier.
Hoezo?
Paul Delvaux die was oorspronkelijk zeer ongelukkig getrouwd. Hij had, toen hij in de 20 was, had hij de liefde van zijn leven tegengekomen. Maar moeder was daar zeer op tegen. Ze zei altijd, zolang moeder leeft, moet een zoon niet trouwen. Dus dan moet hij gewoon thuis blijven. En hij, brave jongen zoals hij was, heeft dus beloofd aan zijn moeder dat hij Annemarie de Martelaar, zijn grote liefde, hij noemde haar Tam, dat hij haar zou laten voor wat het was. En hij is gewoon voortgegaan zonder haar. Nu, op het moment dat de beide ouders gestorven zijn, is hij getrouwd en heeft hij een verstandshuwelijk aangegaan met een vrouw die hij leren kennen had in het Paleis voor Schone Kunsten, met Suzanne. En Suzanne, die was eigenlijk uit op samenleven, maar niet echt op huwelijkse verplichtingen. Zij leefde haar leven in het museum. Hij zat dan boven op zijn atelier.
Ze leefden niet voor elkaar.
Ze leefden absoluut niet voor elkaar. Nu, in 1945 heeft Suzanne hem naar de kust gestuurd. Hij kwam jaar na jaar terug. En in 1947 kwam hij hier bij Oscar sigaretten kopen. En terwijl hij daar zo rustig stond, hoorde hij een stem achter zich.
Ugette, als je nu zegt dat dat Tam was, dan word ik helemaal gek. Was het Tam?
Word maar gek. Het was Tam. Het was Tam, Xavier. Zij kwam hier. Zij was aan babysitten op het zoontje van haar zus. Ze stond op trouwen. Ze was nog niet getrouwd. Hè. Ze zijn meteen een relatie begonnen. Tam die heeft meteen haar geplande huwelijk afgezegd. En... ja, al moesten de kraaien het uitbrengen tegen het moment dat, dat Paul weer naar huis ging naar Suzanne, wist zij het al. Dat was het begin van een moeilijke periode, want dat heeft geleid tot een vechtscheiding. Maar uiteindelijk was dat het begin van een zeer gelukkige periode van meer dan 40 jaar samen tussen Paul en Tam. Dus laat de liefde... die is beginnen bloeien.
Ik heb een nieuw favoriet liefdesverhaal, denk ik. Prachtig, en mij vertelt het ook zo mooi. Ik ben helemaal terug in die tijd. Geweldig. En dat ze dan echt tot het einde gelukkig geweest zijn.
Ja. Wanneer hij overleden is in 1994, dat is nu juist 30 jaar geleden, hè, dan hij stierf in Veurne, maar hij is opgebaard hier in het museum. En hier is een massa volk hem komen groeten. En uiteindelijk is hij begraven op de oude begraafplaats in de oude Vestingstraat in Veurne. Eén graf voor Tam en Paul. Samen. Voor altijd.
Dat is echt voor altijd.
Dat is echt voor altijd.
Huget, we zijn terug op de dijk.
Ja.
Waar dat bord stond, waar we begonnen zijn. Mag ik je bedanken? Je bent een gedroomde gids.
Dank
voor
u.
Kokzijde. Ik snap dat ze je ambassadeur hebben gemaakt.
Dank u wel.
Ik wens je nog een prachtig gidsend leven toe. Welke drie dingen moeten we op deze wandeling gezien hebben?
Je moet zeker gezien hebben het Paul Delvaux Museum, uiteraard. Je moet de site van de voormalige Duinenabdij gezien hebben. En je moet uiteraard de mooie kustlijn met de Mickey Hill bewonderen.
Ja, waar we nu weer aanbeland
zijn. Waar we nu weer zijn.
Met de voetjes in het zand.
Ja.
En dat doet altijd deugd. Dank je wel, Huguette.
Dat is heel graag gedaan, Xavier. Dank u.
Ik ga het zeker nog eens komen ontdekken.
En als jij deze route ook wil wandelen, dan kan je alle praktische info vinden op visitwestvlaanderen.be.